Hey, hallo. Hoe gaat het? Leuk dat je luistert. Hey, en vind je het wat? Vergeet dan niet om even te abonneren en om wellicht ook even een beoordeling achter te laten. Voor vragen kan je me bereiken via diverse social media of via mijn mail. En ik ben bezig om alles op YouTube te zetten. De links vind je in de beschrijving. Oh, en niet te vergeten, Patreon. Oostende was natuurlijk een drama. Een hel voor de gewone soldaat. Dus wat bewoog die mensen om daarheen te gaan? Waarom trokken die mensen richting deze gehaktmolen? Om zich vervolgens door de gehaktmolen te laten halen? Goeie vraag natuurlijk, maar de vraag was ook niet. Goh, hebben we er zin in? Vinden we het nog leuk? Ook als vrijwillig soldaat, en dit geldt vandaag de dag nog steeds, heb je gewoon een plicht. En op het moment dat jij een krabbeltje hebt gezet onder dat contract, en vervolgens de eed hebt gezworen, dan word je gewoon geacht om te doen wat je wordt opgedragen. En wordt er niet meer gevraagd of je het nog leuk vindt of dat je het nog naar je zin hebt, dan moet je gewoon gaan. Als je nu op uitzending wordt gestuurd en je wil niet, nou, dat is lastig. Dan zou je echt met gewetensbezwaren moeten komen waarom jij niet zou hoeven gaan. En komt het echt voor een krijgsraad die er zich dan heel serieus over buigt. En dan is het niet genoeg dat je zegt, ja, ik vind het een beetje spannend of ik vind het eigenlijk niet zo'n mooie missie of ik wil gewoon niet. Dan moet je echt met hele goede redenen komen. Het is niet genoeg dat je bijvoorbeeld bijna vader wordt of zo. Dat je zegt, ja shit, ik wil eigenlijk wel bij mijn gezin zijn in die eerste maanden van het leven van mijn kind. Nee, het is niet genoeg. Een voorbeeld wat ik ken waar het wel toegekend werd, uit de hedendaagse krijgsmacht, is bijvoorbeeld toen de oorlog in Irak bezig was en de Nederlanders daar op uitzending gingen, dat iemand met een Irakese achtergrond, in die regio waar zijn ouders vandaan kwamen geloof ik, en waar nog familie van hem woonde, dat hij in die regio moest gaan dienen. En die heeft toen op basis van gewetensbezwaren toegekend gekregen dat hij niet hoeft te gaan. Maar dat is dus een vrij unieke situatie die maar voor heel weinig militairen geldt. En voor de rest is het gewoon twee keer slikken en gaan, of je het nou leuk vindt of niet. De motivatie voor de meeste soldaten zal dan ook niet geweest zijn dat ze graag naar Oostende gingen of dat ze het voor volk en vaderland deden. Die zit meer in dingen zoals, ja, het is mijn werk, mijn plicht. Het is mijn beurt en die van mijn compagnie om te gaan. Meer zal het niet geweest zijn voor de meesten. En dienstplicht bestond toen nog niet. Dus deze mensen hadden er allemaal voor gekozen. Maar gekozen tussen aanhalingstekens. Want hoeveel keus had je in 17e eeuws Nederland? Soldaat, militair worden in dit geval bij de landmacht. Was gewoon één van de gevaarlijke beroepen. Als schipper of visser of in de koopvaardij was je leven ook in gevaar. Eigenlijk continu. Als je voor de VOC ging werken was de kans dat je niet terugkwam ook. Ja, ergens tussen de 10 en de 20% volgens mij. Per reis. En tja, als bakker of als smid of bouwvakker zou je ook risico lopen. De veiligheidsregels waren net even wat minder scherp toen. Dus als je bij het landleger ging, liep je ook gevaar. Je kon door een kanonskogel of een musketkogel getroffen worden. Maar dat was gewoon een van de vele risico's die je liep. Het was niet een exceptioneel gevaarlijk beroep. Zeker in het Nederlandse leger over het algemeen niet. Bij Oostende veranderde dat. Daar was het wel exceptioneel gevaarlijk. En daar was het zeg maar 50-50 of je getroffen werd. En dat was voor Nederlandse begrippen dus hoog. Wat gewoon acceptabele gevaren van het beroep, de algemene zaken, minder acceptabel maakte. En dat zorgde er weer voor dat dus een heel klein clubje het echt naar zijn zin had in Oostende. Maar dat is de andere kant van dit verhaal. Die mensen bestaan ook. Die er niet tussen aanhalingstekens voor hadden gekozen, maar omdat het een lust en een leven was. De professionele soldaat. De vakgek. De mensen die dromen van glorie op het slagveld, van militaire eer en onderscheiding. Voor die mensen was Oostende de uitgelezen mogelijkheid om dat te verkrijgen. Om het soldatenvak in al zijn facetten in de praktijk te brengen. Nergens had je zoveel te doen. Voor de echte combat action moest je in Oostende zijn. En als je bijvoorbeeld officier wilde worden, of dat je net officier was geworden, dan waren een paar maanden Oostende genoeg om je door de wol te verven. Waar je het hele spectrum van het militaire vak uitgebreid kon beoefenen. Aanvallen, verdedigen, verdedigingswerken aanleggen, schutters putten graven, artillerie opstellen, artillerie inzetten, contrabatterijen maken, vestingbouw, het musket schieten, het salvovuur, het oprukken, de contramars. Het soldatenleven was in Oostende alom en continu. Je kon er ervaring op doen, praktijkervaring. En niet alleen als officier of als soldaat, maar bijvoorbeeld ook als dokter of chirurg. Je kreeg er genoeg praktijkcasussen om in korte tijd heel veel te leren. En zo was Oostende een hel en een drama en een ranzige, tragische ellende. Maar het was ook de Academie der Krijgslieden. Dus zonder verder oponthoud, welkom in de Academie der Krijgslieden. Welkom bij Nederland in Oorlog, verhalen uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Het beleg van Oostende, deel 6. De Spanjaarden hadden met de inname van de polder van het succes geproefd en het smaakte naar meer. En voor de volgende serie stappen die ze wilden maken, hadden ze de meesterlijke belegeringswerktuigen van Targon nodig. Daar was een half jaar aan gewerkt in Brugge. Een grootschalig, ambitieus en duur project. Enorme werktuigen, op maat gemaakt, custom-made voor Oostende. En waar moet je dan aan denken? Het doel was om bestormingen beter uit te kunnen voeren uiteraard. En daarvoor waren allerlei uitvouwbare pontonbruggen gemaakt voor de infanterie. En die zouden dan gedekt worden door rollende schanskorven, een soort tank avant la lettre. En meerdere drijvende artilleriebatterijen, drijvende fortificaties. En dat systeem werd ook toegepast voor het afsluiten van de gul aan de oostkant. Er moest een drijfbrug komen met artilleriebatterijen die rondom vuur konden uitbrengen. En als laatste en grootste apparaat was er de rijdende stormbrug. Een uitklapbare hangbrug op wielen, door de verdedigers ook wel de helwagen genoemd. Het apparaat was op kilometers afstand zichtbaar, was 20 meter hoog en 50 meter breed. Het had 4 kolossale wielen. Het moest door 40 paarden worden voortgetrokken. En hiermee konden honderden soldaten en paarden in korte tijd de stad binnendringen. Het waren spannende tijden voor de verdedigers. Wat zullen we nou krijgen? Wat waren dit voor doomsday-machines dan? Het eerste grote en meest zichtbare probleem was de helwagen. Er moest voorkomen worden dat ze die op de stadsmuren konden plaatsen. En daar had gouverneur van der Noot een plan voor bedacht. Hij liet grote houten masten op de muren plaatsen. Dit voorkwam dat ze die brug konden inzetten, voorlopig. En dat element van de operatie ging verloren. Voorlopig. Voorlopig stond hij daar in de verte als een onheilspellende blikvanger. Maar de rest van de Spaanse operatie ging door. Een grootschalige actie om de Spaanse halve maan in te nemen ten oosten van de gul. Vervolgens met behulp van drijfbruggen en mobiele batterijen de oostelijke contrescarps aan weerszijden van de gul innemen en daarna met de drijvende ponton, bezet met artillerie, de gul af te sluiten. Deze gigantische hogeschooloperatie had als doel om de nieuwe haven volledig in te nemen en de bevoorrading definitief te doen stoppen. Een ander element kwam van het zuiden, vanaf de polder. Daar zouden de beschietingen worden geïntensiveerd en ook weer stormaanvallen worden ondernomen, zodat de Nederlandse aandacht ook daarnaar uit zou gaan. Nou, het idee was mooi. De Spanjaarden zetten hier een operatie op touw die we niet eerder hadden gezien aan hun kant. Dit was, zoals gezegd, hogeschoolwerk. Met hoge technologische snufjes, niet leunend op alleen maar massa, maar goed gecombineerd optreden. Goed gecoördineerd optreden. Het was indrukwekkend. Althans, dat had het moeten zijn. Want de aanval op de Spaanse halve maan, waarmee de hele aanval moest worden ingeleid, liep mis. Die liep al meteen stuk. En dus ontvingen de andere elementen van de aanval flankerend vuur en vuur vanuit de stad. Dus dat zorgde ervoor dat eigenlijk al die apparaten al meteen behoorlijke schade opliepen. En die apparaten waren ook nog eens een keer helemaal niet goed. Ik zei de vorige keer dat Targon een soort Simon Stevin was, maar achteraf blijkt dat hij nog niet eens de veters mag strikken van Simon Stevin. Want al zijn natuurkundige berekeningen over drijfvermogen, gewicht, belasting en dat soort dingen bleken allemaal geen reet van te kloppen. Het waren logge, klunzige apparaten die ook nog eens een keer helemaal niet werkten. Die hele drijvende pontonbrug die de gul moest afsluiten, die zakte al half door zijn hoeven voordat hij überhaupt te water was gelaten. En toen hij te water was gelaten, viel hij half uit elkaar en werd hij ook nog eens beschoten. Diverse mobiele drijfbruggen die de infanterie naar de overkant hadden moeten brengen, zonken gewoon. En die drijvende dekkingsschanskorf, die werd aan flarden geschoten door musketkogels notabene. Want zoveel kanonnen hadden de Nederlanders niet eens. De hoop van Albrecht en Spinola, die hier hoog op hadden ingezet en er diep voor in de buidel hadden moeten tasten, die hoop viel in duigen. Ik stel me dan ook zo'n mannetje voor, zo'n Targon, Die dus altijd voor de paus had gewerkt. Mooie altaren had ontworpen, dat soort dingen. Dat hij zichzelf helemaal geweldig vond. En dat dit soort apparaten dan toch wel gewoon een hele andere koek is. Dan moeten je berekeningen gewoon tot in de puntjes kloppen en getest zijn. En dat waren ze dus niet. Goed, Italianen hebben altijd wel gevoel voor design, dus het zal er ongetwijfeld allemaal gelikt uit hebben gezien. Maar het deed vrijwel niets. Hoewel, het deed wel iets, maar het deed niet wat het had moeten doen. De hele operatie met de Doomsday Devices was bijna letterlijk in het water gevallen. Maar goed, het hield de Nederlanders natuurlijk wel bezig daar in het oosten. En in het zuiden ook. Ze waren gewoon op twee fronten oorlog aan het voeren. Dus dat had het wel gedaan. Ze waren op twee fronten heel erg druk. Maar ze hielden het nog vol. De Spanjaarden waren woedend uiteraard. En daarom werd Tagon opgepakt en geëxecuteerd. Nee, niet eens. Het valt me eigenlijk ook wel tegen van die meedogenloze Spanjaarden. Dat ze dan zo'n falen ineens wel pikken of zo. Hebben ze dan zoiets gezegd van, ah, volgende keer beter, joh. Nee, tuurlijk, we zijn wel een beetje teleurgesteld. We hadden eigenlijk een beetje al onze hoop hierop gevestigd. Het heeft ook nogal veel geld en tijd gekost. Maar ja, maakt niet uit, joh. Iedereen maakt wel eens een fout. Tagon was echt een beetje de Lockheed Martin van de 17e eeuw. Met een enorm duur project aankomen. Elke keer zeggen dat je nog meer tijd en nog meer geld nodig hebt. En dan wordt er nog meer geld ingepompt. En op een gegeven moment hebben ze dan al zoveel betaald dat ze niet meer terug konden. En dan vervolgens blijkt het ook nog niet te werken. Wel grappig, zo'n potsierlijk falen van deze glorieuze, glanzende Rooms-Katholieken met hun prachtige ideeën. Maar als het op wetenschap aankomt, delven ze gewoon het onderspit. En zo was de situatie voor de Nederlanders niet florisant, maar er was in ieder geval niet meer terrein gewonnen door de Spanjaarden. Maar ja, de druk bleef, de beschietingen bleven. En feitelijk had Albrecht bij en rond Oostende vier verschillende strijdmachten ter beschikking. De eerste uiteraard het belegeringsleger. Er was het dekkingsleger om een eventuele staatse dreiging op te vangen. En er was een iets kleinere krijgsmacht op de been om de muiters van Hoogstraten in bedwang te houden. En tot slot was er nog de vloot van Federico Spinola. En ik zeg onder beschikking van Albrecht. Maar goed, je kent het verhaal. Het is hooguit nog op papier ter beschikking. Sowieso heeft Albrecht nooit heel veel invloed kunnen uitoefenen op de vloot van Federico Spinola. Die trok over het algemeen een beetje zijn eigen plan en liet meer zijn oor hangen naar de koning dan naar Albrecht. Of beter gezegd andersom, want Federico financierde zijn vloot zelf en deed eigenlijk hetzelfde als zijn broer met het leger deed. Dus zelf voor betalen dus. En zelf betalen is zelf bepalen. Maar goed, waar ze het allemaal wel over eens waren, was dat Oostende afgesloten moest worden van voorraden. En daarvoor was de vloot van Spinola belangrijk, omdat andere elementen verzorgen vanaf zee. En die had zich na de verloren zeeslag in oktober 1602 teruggetrokken op Sluis. Daar hadden ze een vloot hersteld en er nog een aantal schepen bijgebouwd. Nu gingen ze proberen om uit het gat bij Sluis de open zee op te komen, om zo de Nederlandse handelsvloot tegen te houden. En hoe het op dat punt gekomen was, is denk ik wel even leuk om te vertellen. En daarvoor moeten we iets terug in de tijd. En iets over de achtergrond van deze schepen vertellen. Dus we gaan het even over een andere boeg gooien. Zoals ik eerder zei, was de zee bij Oostende vrij stevig in Nederlands-Engelse handen. Maar over het algemeen vrij stevig in die regio. Niet volledig en continu. Dat wij even de wereldzeeën domineerden en overal wereldwijd maritieme macht konden projecteren, dat was nog toekomstmuziek. De marine zoals we die nu kennen stond nog in de kinderschoenen. Nederland produceerde amper schepen die uitsluitend waren om te vechten. Fregatten hadden we en wat kleinere zeilschepen. Maar het waren hoofdzakelijk koopvaardijschepen die bewapend werden. En gemaakt voor de open zee. Zeilschepen allemaal, die op open zee wendbaar en snel waren. En waar je een aanzienlijk aantal kanonnen op kwijt kan. Maar in de wateren in en rondom Nederland dus niet altijd in staat waren om effectief te kunnen vechten. Je bent afhankelijk van wind en die moet maar net goed staan dan. Soms lagen ze wekenlang te wachten op goede wind. Als ze eenmaal buitengaats waren, ja, dan gingen ze als de brandweer. Maar in de ondiepe wateren van Zeeland bijvoorbeeld konden ze niet altijd goed opereren, want daar waren ze niet voor. Maar juist in dat gebied moest er nu geopereerd worden en daar waren de Nederlandse schepen dus niet optimaal geschikt voor. En daarom was die Spaanse vloot daar bij Sluis nog steeds een bedreiging. De Spaanse marine was zo noordelijk niet sterk genoeg vertegenwoordigd om echte vuist te maken, maar de Nederlanders waren dus ook niet sterk genoeg om ze te verslaan in die binnenwateren. Dat kwam door het soort schepen wat de Spanjaarden gebruikten. Het galeischip. De galei, je kent ze misschien wel. Een type schip dat in allerlei modellen voorkwam. Een concept dat nog stamt uit de Griekse Romeinse oudheid. Toen vaak als ramschepen gebruikt. Een zeilschip waarmee je ook kan roeien. Dat was het eigenlijk. Handig als je geen gunstige wind hebt. Veel minder geschikt voor open water. En een ander nadeel is dat je 100 tot 200 extra roeiers moet meenemen. Dat betekent veel extra ballast. Veel extra monden om te voeden. Minder snelheid. Minder laadruimte. Ze gebruikten daar vaak slaven voor als roeiers. Galeislaven. Meestal gevangenen. Nederlanders bijvoorbeeld. Maar ook gestraften. Zoals wat je zag bij de muiterij dat Albrecht 150 man tot galeislaaf bombardeerde. De galei werd eigenlijk door vrijwel niemand meer gebruikt. Maar er werden er nog een handjevol op de Middellandse Zee ingezet. Daar in de kustgebieden waren ze nog niet volledig achterhaald. Maar zo halverwege 1602 hadden ze dus besloten om de galeivloot verder noordelijk in te gaan zetten ter ondersteuning van de slag om Oostende. En daar leken ze inderdaad wel van pas te komen. Ze wisten de Nederlandse bevoorrading toch enigszins te verstoren en ze konden zich daar rond sluis handhaven. En zo kwam dit toen al zwaar verouderde en achterhaalde concept ineens weer tot leven. En besloten de Nederlanders ook een aantal galeien te gaan bouwen om de Spanjaarden ook in de binnenwateren te kunnen bevechten. Een klein, lokaal, knus wapenwedloopje. En toen in mei 1603 de Spaanse vloot hersteld was en uitprobeerde te breken bij het gat van sluis, kwam er tot een confrontatie tussen de twee vloten. Een unieke confrontatie die we tot dan toe tussen deze twee partijen nog niet hadden gezien en die we daarna ook nooit meer zullen zien. Een zeeslag waaraan beide kanten galeischepen werden ingezet. Een uiterste Spaanse poging om ook op zee de overhand te krijgen. De Spanjaarden hadden 12 schepen met duizenden troepen. De Nederlanders hadden slechts 5 schepen die op dat moment het gat van sluis moesten bewaken. Daar kwam het tot een treffen. Door de ruim dubbele overmacht waren ze in staat om de Nederlanders half te omsluiten. En zo werden de 5 Nederlandse schepen allemaal door meerdere schepen aangevallen in een poging ze te enteren. Een aantal Spaanse aanvallen werden afgeslagen voordat ze aan boord konden komen door kanonnenvuur. Op 2 andere schepen kwamen ze wel aan boord en daar ging het er heftig aan toe. Korte afstand, keiharde gevechten. Maar de Spanjaarden kregen het niet voor elkaar om de overhand te krijgen. Werden teruggedreven naar hun eigen schepen. Er werd stand gehouden. Het werd een zwaar bevochten zeeslag. De Spaanse overmacht was nog steeds groot en de volgende aanvallen waren alweer aan de gang. Weer een hele stroom Spaanse troepen stormden de Nederlandse schepen op en weer hielden de Nederlanders stand. Het was eigenlijk een veldslag op zee geworden, waar de Spanjaarden ongeveer dezelfde tactieken gebruikten. Leunen op infanterie, aanvalsgolven sturen tot de tegenstander opgeeft of vernietigd is. De Nederlanders maakten handig gebruik van hun artillerie en hielden een strakke formatie waardoor ze elkaar konden blijven ondersteunen. Maar de druk van de 8 grote Spaanse galeien en de 4 ondersteunende marineschepen was groot. Hoe lang konden ze nog stand houden was de vraag. Terugtrekken was geen optie, dus ze moesten wel. Maar winnen was eigenlijk ook geen optie. Behalve als er versterking kwam. Er was een Nederlandse vloot onderweg vanuit Vlissingen en ze moesten het vol zien te houden tot die er was. De Spanjaarden waren nu echt met de botte bijl op de Nederlanders aan het inhakken om de beslissing te forceren. En de Nederlanders maaiden om zich heen met alles wat ze hadden. Verbeten man op man gevechten aan dek. Mensen sprongen overboord. Het water kleurde rood van het bloed. En nu kwam de versterking aan. Net op tijd. De Spanjaarden moesten in allerijl terug naar hun eigen schepen. Maar het was te laat. De Nederlandse vloot kon de Spanjaarden omsluiten. Terugtrekken kon niet meer. De rollen waren omgedraaid. En nu werden ze door tientallen kanonnen van alle kanten onder vuur genomen. Het was prijsschieten. De Spanjaarden werden verslagen. De zeeslag bij Sluis was een Nederlandse overwinning geworden. En toch wel een klinkende overwinning. Want de Spanjaarden hadden veel mensen verloren, waaronder hun leider. Federico Spinola sneuvelde. Samen met honderden van zijn manschappen. De schattingen liggen ergens tussen de 400 en de 800 Spaanse doden. Sommigen gaan zelfs tot de 1000. Aan onze kant waren er 50 doden. Waaronder 2 kapiteins, beide van de 5 schepen in verdrukking. Beide hadden helemaal vooraan gestaan bij de man-op-man gevechten en hadden het niet overleefd. Het luidde in zekere zin een traditie in. In de 17e eeuw waar Nederland zich op maritiem gebied zou gaan opwerken tot wereldspeler en daarvoor nogal wat zeeslagen moest gaan uitvechten, zouden de admiraals, de vlootleiders, de kapiteins zich met grote regelmaat en bijna zonder uitzondering onderscheiden. en ook met grote regelmaat sneuvelen. In een unieke frequentie. Maar die verhalen zijn voor een andere keer. Voor nu gaan we verder met Oostende 1603, waar een belangrijke maritieme doorbraak van de Spanjaarden was verijdeld. Een cruciale maritieme doorbraak, mag ik eigenlijk wel zeggen, want het was een beetje dit of niets voor de Spanjaarden. Zoals ik al zei, hun laatste poging om daar de overhand te krijgen, en die was mislukt. En tot overmaat van ramp was hun leider daarbij gesneuveld. De invloedrijke, rijke en belangrijke Federico Spinola. En dat was een behoorlijke klap voor Albrecht, voor de Spaanse koning, en zeker ook voor zijn broer, Ambrogio. Die was er goed ziek van. Maar het garnizoen in Oostende niet. Daar werd het nieuws over de zeeslag met gejuich ontvangen. Het gaf ze weer wat lucht, wetende dat ze niet totaal geïsoleerd waren. Het moreel schoot omhoog. De marine heeft zijn rol vervuld. Nu is het tijd voor ons om meer te doen dan alleen maar verbeterd stand houden. Het was tijd om actiever te gaan verdedigen, om een stukje initiatief terug te gaan pakken. Niet gelaten te blijven afwachten totdat alles aan pulp was geschoten. Van de aanhoudende beschietingen moest iets gedaan worden. De druk op de stad was groot, nergens was je veilig en de psychische druk die dat met zich meebracht was enorm. En die druk moest van de ketel. De twee beste en sterkste Spaanse posities, Luisbos en Grote Kat, moesten worden aangepakt. Want die en met name Grote Kat hadden overzicht over de hele stad. De Nederlanders hadden geprobeerd het zicht zoveel mogelijk te belemmeren, nogmaals met zeilen op de stadsmuren en ook met grote wallen van puin die het zicht op de straten moesten afschermen. Maar toch, Grote Kat bleef een groot probleem. Het was een rotkat. Luisbos in het oosten was iets lager, maar eveneens een groot probleem. Net als de rest van het geschut in het oosten op de Groene Dijk. Nederland besloot om beide opstellingen aan te vallen. En de eerste aanval, uitval moet ik zeggen, was in het oosten. Vroeg in de morgen werd een schipbrug over de Geul gelegd, waar de troepen vanuit de stad overheen konden komen, om zo de troepen van Bucquois aan te vallen. Het was een bliksemaanval. De Nederlanders hadden zich snel en ongezien verplaatst. De Spanjaarden wisten niet wat ze meemaakten. Mist had hun zicht belemmerd. De Nederlandse troepen hadden zich al een tijd lang niet zo ver buiten de stad gewaagd. En nu ineens een bestorming van honderden troepen. De eerste Spaanse linies werden overrompeld en teruggeslagen. En binnen korte tijd hadden ze de batterij op de dijk ingenomen. Direct begonnen ze de kanonnen onschadelijk te maken of op de Spanjaarden te richten. Nu begon het op te klaren, maar het zicht was nog steeds beperkt. De Nederlandse achterhoede had geen idee waar de voorhoede zich bevond en had het niet voor mogelijk gehouden dat ze nu al helemaal op de dijk zouden zijn. Ze lieten daarom dekkingsvuur afgeven vanuit de stad, op de dijk, op de eigen troepen dus. Het was een tragisch eigen vuurincident waar meerdere doden bij vielen. Na korte tijd werd het duidelijk dat het Nederlanders waren op de dijk en stopte het vuren. Maar het had wel de angel uit de aanval gehaald. De troepen op de dijk beschoten de Spanjaarden met alles wat ze hadden, met hun eigen kanonnen dus ook. Probeerden zich driftig in te graven, hadden een mooie positie. Maar de Spaanse tegenreactie kwam op gang. Bucquois koos voor een paardenmiddel, zijn cavalerie, die hij persoonlijk leidde in de tegenaanval. Er werd nog even zwaar gevochten daar en behoorlijk wat ruiters werden van hun paarden geschoten. Maar de verdedigende positie van de Nederlanders was op dat moment nog niet sterk genoeg om het te houden tegen de duizenden cavaleristen van Bucquois. De Nederlanders werden terug de dijk afgejaagd en achterna gezeten door de cavalerie en trokken zich uiteindelijk via de scheepsbrug terug de stad in. De ruiters van Bucquois ontvingen daarna vanaf de contrescarps en de stadsmuren musketvuur en trokken zich terug naar hun huidige positie. De oostelijke Nederlandse uitval was mislukt. Desondanks was het tactisch best wel succes behaald. Er waren zware verliezen toegebracht aan de Spanjaarden en er was met een relatief kleine eenheid behoorlijk wat schade aangericht. En de Spanjaarden hadden ook veel kanonnen verloren die waren gesaboteerd. Maar Luisbos stond nog overeind. En pas een maand later ging de actie op Grote Kat van start. Daar was even wat voorbereiding aan vooraf gegaan. Het doel was om Grote Kat te laten afbranden. En daarvoor was er een speciaal type munitie vervaardigd. Brandbare munitie. Speciaal voor deze actie vervaardigd door een vuurwerkmaker die de Staten-Generaal in de arm had genomen. Philips Ruttegatter. En hij liet dus speciale vuurballen vervaardigen waar koperen weerhaken aan zaten, zodat ze in het houtwerk van de grote kat zouden blijven hangen. En zo gingen de beschietingen van start. En het plan van Ruttegatter werkte. Binnen de kortste keren begon de boel te fikken. Nu namen 2000 Nederlandse musketiers en een aantal kanonnen vooruitgeschoven posities in om de aanval te ondersteunen. En die namen nu de Spanjaarden onder vuur, die ternauwernood het vuur probeerden te doven. Hun ladders waren echter niet hoog genoeg, geen 40 meter hoog. En zodra ze een ladder tegen de stelling aanzetten, vloog die ook in de fik. Nu kregen ze de fijne taak om langs de zijkant omhoog te klimmen en te proberen met haken de brandende kanonskogels uit hun stellingen te trekken. Dit lukte slechts een enkeling, want de Spanjaarden lagen zwaar onder vuur en werden in grote getalen naar beneden geschoten. Nu probeerden ze de musketiers aan te vallen, maar die poging werd al voordat hij was begonnen verijdeld. Het vuur breidde zich uit en er was niets wat ze ertegen konden doen. Aan het eind van de dag stond de grote kat volledig in lichterlaaien. Het was een spectaculair gezicht natuurlijk, die 40 meter hoge stelling met 10 meter hoge vlammen erbovenuit. Een uitspraak onder de militaire wet. Ik heb de Etna gezien, zonder Vlaanderen te verlaten. Wederom was er iets meer lucht voor de verdediging. De beschietingen aan weerszijden van de stad waren verminderd. En zeker in het westen was hun belangrijkste stelling vernietigd. Bijna 2 weken bleef Grote Kat branden. De tijd werd nuttig besteed. Direct werden de verdedigingswerken hersteld en konden de nodige voorraden op peil worden gebracht. Het leven was ineens een stuk aangenamer nu. Maar het was tijdelijk, want op dag 13 begon het te regenen. En zo hard en zo lang dat het deed wat de Spanjaarden niet was gelukt. Grote Kat blussen. En tot grote ontstelling van het garnizoen en tot grote vreugde van de Spanjaarden bleek de constructie nog intact. Het was uiteraard zwaar beschadigd door het vuur, maar het stond nog overeind. En was naar herstelwerkzaamheden weer te gebruiken. Zo sterk was het bouwwerk dus. Een gigantisch project. Het was heel duur geweest. Een hele jaar opbrengst uit Amerika was eraan opgegaan. En er was lang aan gebouwd. Maar het was geen half werk geweest. Zoveel was duidelijk. Goed, de Nederlanders hadden wel even kunnen herstellen en hergroeperen. En de acties hadden in die zin zeker wel iets opgeleverd. De druk was even van de ketel gehaald. En er was weer even wat initiatief geweest bij de Nederlanders. En het was keihard nodig geweest. De situatie was onhoudbaar aan het worden namelijk. Want ze werden in de zomer van 1603 ook nog steeds geteisterd door andere ellende, ziektes. Ook de pest had weer de kop opgestoken. En genoeg manschappen in de stad krijgen en houden was een enorme klus. Veel Engelse officieren waren zelfs al stiekem naar Engeland gevlucht. Een grote versterking van 1000 man Engelsen die zouden moeten aankomen, bleken er uiteindelijk maar 200 te zijn. De Engelse officieren hadden er op papier 1000 aangegeven en kregen er ook voor 1000 betaald en zaten ondertussen zichzelf in Engeland te verrijken op die manier. Corruptie dus, en ook gevlucht van de ellende van Oostende. Naar aanleiding daarvan kwamen er wat grondigere tellingen. Toen bleken er nog eens 300 man te missen. Te ontbreken. In totaal 1300 Engelsen te weinig dus. Maar uit verdere tellingen bleek er wel meer niet te kloppen. Zo waren er veel compagnies niet op de sterkte die ze op papier hadden. En veel verliezen bleken niet te zijn opgegeven, zodat de officieren nog steeds dat geld konden innen. Een compagnie op volle sterkte moest ongeveer 70 man hebben. In Oostende liepen de compagnieën rond die nog slechts 14 man op de been hadden. Vanaf nu werden de strakkere controles uitgevoerd en werd er regelmatig gemonsterd, zoals ze dat zo mooi noemen. Geturfd. Geteld. Zowel bij het vertrek uit Holland of Vlissingen werden de soldaten geteld en als ze van boord gingen in Oostende werden ze nog een keer geteld, om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen. Ook werden de maatregelen ondernomen tegen de Engelse officieren. Er kwam strakker toezicht op officieren die met verlof gingen vanaf nu. Ze moesten een officieel getekend document van de Staten-Generaal hebben met een duidelijke begin- en eindtijd. Die maatregelen zorgden ervoor dat de troepen die er op papier waren, er in ieder geval ook in het echt waren. En dat zorgde dat de druk op de verdedigers ook iets minder werd. Maar de ontwikkelingen op een ander front zouden ze nog meer lucht krijgen in Oostende. Kan je de muiters van Hoogstraten nog herinneren van de vorige keer? Die zich in de gelijknamige plaats verschanst hadden en bevoorraad werden door Maurits. De onderhandelingen met Albrecht hadden niets opgeleverd en het dekkingsleger had hij ook weer een keer nodig bij Oostende. Hij had eerst met een klein leger geprobeerd om ze te intimideren, en dat maakte geen indruk. Dus nu moest hij grotere middelen gaan inzetten. Het was tijd om af te rekenen met de opstandelingen. Hij stuurde een fors leger vanuit Oostende, 12 tot 14.000 man, geleid door Mendoza. Die mocht het weer gaan proberen. Was een tijdje uit de gratie gevallen. Was sowieso niet het grootste succesnummer. Had zichzelf nou niet bepaald overdadig beloond met grote overwinningen. Zijn blokkade van Maurits bij Sint-Truiden was iets. Dat was in ieder geval geen nederlaag. Maar verder was het gewoon een matig leider. Ja, verder hadden ze ook niet veel. En ze hadden alle belangrijke mensen nodig bij Oostende. Dus Mendoza kreeg dit klusje. Eén ding kan je in ieder geval wel van op aan. Dat als hij de kans krijgt om die muiters te verslaan. Dan zal hij in ieder geval genadeloos met ze afrekenen. Want zo was Mendoza dan ook wel weer. Toch bijna een derde van het leger werd daarheen gestuurd. Niet genoeg om de belegering van Oostende te laten stoppen, maar wel genoeg om de druk nog verder te verlagen. Het Spaanse leger onder Mendoza trok naar Hoogstraten. De muiters waren ervaren en Maurits had verregaande afspraken met ze gemaakt. Ze zouden de stad krijgen als ze samen met het Staatse leger zouden optrekken tegen de Spanjaarden. 600 man waren achtergebleven in de stad. De rest sloot zich aan bij het veldleger van Maurits. En die zou in het geval van een belegering samen met Maurits de stad ontzetten. Hoogstraten was goed verdedigd en het omliggende land was onder water gezet. Nou, het was een regeling die voor beide partijen gunstig was. De muiters kregen betaald, kregen goede wapens en professioneel militair advies. Hij profiteerde van de onderlinge strijd bij de vijand. Mendoza begon met de belegering, maar dat was door de inundaties lastig. Hij kon de stad maar half omsluiten. En er was nog een ander probleem. De muiters waren veteranen uit het Spaanse leger. En dat maakte het moeilijk voor de belegeraars om ze echt als vijand te zien. Spaanse kreten klonken vanuit de stad. Laat ons met rust of sluit je bij ons aan of wij krijgen wel betaald. Dat soort dingen. En dat ging toch in die koppies zitten. Mendoza vreesde dat nog meer van zijn troepen zouden overlopen. Maurits had ondertussen ook een kleine 14.000 man, waaronder 2.000 muiters, en ging de stad ontzetten. En dat moest gebeuren voordat Mendoza zich goed had kunnen ingraven. Daarom stuurde hij dit keer vol aan op een confrontatie, stelde zich op in slagorde en zette koers naar de Spaanse flank. Mendoza zag er geen heil in. Achter Maurits niet verslaanbaar, brak het beleg op en vluchtte met zijn leger naar het westen. Het plan was geslaagd, Hoogstraten was ontzet. Maurits was toch niet helemaal tevreden. Dit was zo'n spaarzaam moment dat een veldslag strategisch veel had kunnen opleveren. Een grote confrontatie tegen het hele belegeringsleger bij Oostende kon niet. Dan maar in delen. Eén voor één, stap voor stap. En dit had zo'n stap kunnen zijn. Maar goed, Oostende had een adempauze gehad. Dus in zoverre was de opzet geslaagd. En de Unie van Hoogstraten bleef gehandhaafd. Het Spaanse muitersprobleem duurde voort. En de samenwerking tussen Maurits en de muiters was goed geweest. Beide partijen hadden zich keurig aan de afspraken gehouden en hadden ervan geprofiteerd. En ja, zo was het aan het begin van het jaar heel goed gegaan voor de Spanjaarden. Luisbos en Grote Kat waren grote stappen geweest. Toen de inname van de polder nog. Leek echt vordering in te zitten. Maar ja, daarna kwamen er dus ineens weer een aantal tegenslagen. De bouwwerken van Targon waren een fiasco. De zeeslag bij Sluis werd verloren, waar Federico Spinola sneuvelde. Grote Kat had grote schade opgelopen. En zo bleef het op en neer golven. Elke keer als er een vordering was, dan werd die weer teniet gedaan door de tegenstander. Het beleg van Oostende was een hele moeizame affaire aan het worden, voor beide kanten. Er was heel veel gedaan, heel veel ondernomen, heel hard gestreden, heel veel geleden, voor heel weinig. Want we waren halverwege 1603 in de nazomer, zo ongeveer weer op het punt waar we aan het begin van het jaar waren. Albrecht was recht klaar mee nu. Hij was moe gestreden, gedemotiveerd, gedesillusioneerd. En het is geheel wederzijds, Albrecht. Wij zijn ook wel klaar met jou. Nou, laat ik voor mezelf spreken, ik in ieder geval. En met mij zijn troepen en hun officieren. Zo'n beetje iedereen wel, inclusief de regering in Spanje, de regering in Brussel en de Spaanse koning. Het laatste beetje krediet wat hij had was nu verspeeld. De gifbeker was leeg. Albrecht was een falend commandant. En Oostende was nog geen nederlaag, maar het had meer gekost dan 10 overwinningen bij elkaar. En het feit dat er na dik 2 jaar nog steeds gevochten werd, was een nederlaag op zich. Hij kreeg het gewoon niet voor elkaar. En de ijdele hoop dat het hem alsnog ging lukken, was vervlogen. Deze ezel bleef zich aan dezelfde steen stoten. De koek was op voor Albrecht. Het was tijd voor een frisse wind aan Spaanse kant. Hoewel het was meer een ijskoude storm, deze Spinola. Deze ambitieuze, rijke bankier was nu ook wraakzuchtig door de dood van zijn broer bij Sluis. Hij had grote plannen, was bereid om het hele beleg te financieren op één voorwaarde. Dat hij opperbevelhebber werd over het leger van Vlaanderen. Philips III was om. Albrecht werd definitief uit zijn functie ontheven. En zo nemen we na een jaar of acht afscheid van Albrecht, als generaal in ieder geval. Zijn tijd als legerleider zat erop. Tabé Albrecht, het gaat je goed. Nice knowing you. Albrecht in al zijn falende optredens, al zijn incompetentie, al zijn verkwanseling, al zijn onverstandigheden. We gaan hem nog missen, want zijn opvolger was andere koek. Spinola had, zoals ik de vorige keer al uitlegde, zijn financiën op orde. Had een duidelijk plan voor ogen en was net als Maurits innovatief en niet conservatief. Probeerde graag nieuwe methodes en technieken uit. Was relatief goed voor zijn troepen, zolang ze niet aan het vechten waren. Maar voor Spaanse begrippen, ook Spinola keek niet op een mensenleven meer of minder. Hij ging voor het beleg van Oostende methodisch te werk. Had de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van het hele beleg. Zich de vraag stellend, heeft dit nog zin? Kunnen we dit uiteindelijk winnen? Volgens de officieren die het onderzoek hadden gedaan was het antwoord ja. Ja, het is mogelijk, maar er moet veel veranderen en veel gebeuren. En daar ging Spinola voor zorgen. Allereerst door orde op zaken te stellen. De troepen werden geteld, geïnventariseerd en er bleken ruim 3000 man minder te zijn dan op papier. Allemaal gedeserteerd of gesneuveld. En daar werd hetzelfde trucje mee uitgehaald als we aan onze kant zagen. De officieren rapporteerden dat niet, zodat ze soldij bleven ontvangen voor die troepen. Op deze manier vulden ook de Spaanse officieren hun zakken. Maar nu werden de eenheden aangevuld en op sterkte gebracht. Corrupte en incompetente officieren werden ontslagen en vervangen. En de achterstallige soldij werd uitbetaald. Vervolgens keek Spinola waar de onvrede lag bij zijn troepen en kwam met oplossingen. De verschillende nationaliteiten in het Spaanse leger lagen continu met elkaar overhoop. Samenwerking was moeizaam door de taalbarrière en cultuurverschillen. Hij ging de eenheden indelen op nationaliteit, niet meer gemengd. En dat werkte. De eenheden werden hechter en efficiënter. En de concurrentiestrijd met andere eenheden werd groter, waardoor graafwerkzaamheden bijvoorbeeld veel sneller en beter gingen. Ze waren tegen elkaar op aan het bieden. De Spaanse oorlogsmachine was in korte tijd van een rommelige, ontevreden, inefficiënte bende omgevormd naar een sterke, efficiënte krijgsmacht. Het hoog moreel, want dat krijg je er gratis bij dit soort maatregelen. De troepen voelden dat er wat aan het veranderen was. Dat er eindelijk naar ze werd geluisterd. En dat deze Spinola wist wat hij deed. Het was een verademing voor ze. De verkwanseling, de nodeloze, grenzeloze verspilling was ten einde. Er werd een nieuw tijdperk ingeluid. Het tijdperk van Spinola. De Spanjaarden werden nu goed geleid en gingen rond Oostende doelgerichte werk. En dat was merkbaar aan de vorderingen die ze maakten. Maar ook Spinola kon niet toveren. Ook hij moest geduld hebben. En ook hij moest een enorme, complexe operatie leiden. Ook hij had niet 1, 2, 3 een definitieve oplossing. Hij wist dat hij weinig anders kon dan de Nederlanders te laten doodbloeden. Langzaam maar zeker steeds meer de druk opvoeren en bereid zijn daar offers voor te brengen. Want daar schrok Spinola zeker niet van terug. Maar dit ging een kwestie van de lange adem worden. Volhouden, doorzetten. En dat gold nog meer voor de Nederlanders in Oostende. Ook dat was verzand in een verbeten volharding. Roeiend met de riemen die ze hadden, dweilend met de kraan aan alle kanten open. Er was even lucht geweest, maar de strop om de nek begon weer steeds strakker aangetrokken te worden. En het bloedverlies door de open wond werd erger. Het was een slagaderlijke bloeding geworden. En ondertussen, tijdens dit hele verhaal over 1603, waar we dus ergens in het najaar zitten nu, heeft de Staten-Generaal doorlopend zitten soebatten over het volgende doel van Maurits. Ja, hij had tussendoor Hoogstraten ontzet, dat was er nog even tussen gekomen, maar verder was hij dit jaar niet erg productief geweest. Want ze waren er dus na bijna een jaar nog steeds niet uitgekomen wat het volgende doel was. Terwijl er grote kansen lagen, zolang de Spanjaarden zich met Oostende bezig hielden. Aan onze kant ging het niet goed. Een aantal jaar daarvoor had je ze deze kans niet hoeven geven. Dan was Spanje nu waarschijnlijk een groot deel van zijn Brabantse steden kwijt geweest. Er moest iets veranderen. Op deze manier kunnen we niet verder. Met onderlinge verdeeldheid lever je een hoop efficiëntie in. En het werd uiteindelijk na veel wikken en wegen dan toch maar Brabant. Den Bosch wederom, net als vorig jaar. En net als vorig jaar te laat. Een goed deel van het jaar was al verspild. En Maurits moest wederom de stad belegeren met de winter voor de deur. Een kopie van het scenario van vorig jaar dus. En ondanks het kleinere Spaanse garnizoen dit keer, was het beleg desalniettemin gedoemd om te mislukken. Ja, je kan gewoon copy-paste het vorige beleg van Den Bosch herhalen. Hetzelfde probleem, graven ging moeilijk, winter kwam vroeg, troepen kregen honger, beleg werd afgebroken. Was dus weer niets uitgebuit. Een ezel stoot zich geen tweede keer aan dezelfde steen. Er werden behoorlijk wat kansen gemist de laatste tijd. En zo was het jaar 16-3 voor Maurits een van zijn minst opmerkelijke jaren tot nu toe, uit zijn hele carrière. En juist om die reden opmerkelijk te noemen. Succesvol ontzet hoogstraten, mislukt beleg van Den Bosch. Het is schamel, het houdt niet over. Wat is er toch gebeurd met die prachtige veldtochten, die met hoge snelheid en grote efficiëntie werden uitgevoerd en voorbereid? Waar is de harmonie gebleven? Wat is er met die twee benen gebeurd waarmee we stevig konden doorstappen? Die sterke benen waarmee we zelfs konden rennen? Die twee benen, dat politieke en dat militaire been, waren beide individueel minder sterk geworden, door Nieuwpoort onder andere. Maar dat was het niet. Dat was niet het grootste probleem. Ze liepen uit de pas. Dat was het. En met die fijne gedachte naderen we het einde van dit bewogen jaar. Waar er dus nog steeds geen einde was gekomen aan de beproeving die Oostende heet. Oostende. Het einde in het oosten. Het oostfront aan de westkust. Het Stalingrad, het verdun van de 80-jarige oorlog. En weer was het een jaar lang zeker niet rustig geweest aan het front. Maar weer was er geen definitieve doorbraak gekomen. Misschien op termijn onder Spinola, wie weet. Die had zijn zaakjes op orde. Maar voor nu was er een statisch front en niemand kon de impasse doorbreken. En nu de winter inviel, kwamen de praktische problemen van de vrieskou. De honger, de winterziektes ook weer om de hoek kijken. De Nederlanders stookten vuurtjes tussen de puinhopen en de lijken. En de Spanjaarden ook. Ook die moesten zich weren tegen de elementen en tegen de vijand. Want de artilleriebeschietingen over en weer gingen door. En zo af en toe laaide in een sector het musketvuur ineens weer op. Kleine uitvallen, schietpartijen, steekpartijen. Acties vanuit de stad om inlichtingen te verkrijgen. Zogenaamde springers sprongen met polstokken over de grachten. Vierlieppend kwamen ze dan in niemands land terecht om daar Spaanse gevangenen te nemen en ze uit te horen. Levensgevaarlijk werk, want niemands land is sowieso levensgevaarlijk. En als je gevangen werd genomen, werd je als spion geëxecuteerd. Toch meldden deze springers zich vrijwillig aan voor dit klusje. Het betaalde namelijk goed, 1,5 gulden per dag. En dat tikte leuk aan op een standaard dagloon van 30 tot 40 cent. En dan kreeg je dus waaghalzen die dit deden voor het geld. En die er steeds beter in werden en leuk bijverdienden op die manier. Maar lang hielden ze het meestal niet vol. Het was dodelijk en zenuwslopend werk, 's nachts achter de linies met kleine eenheden. En zo vielen er elke dag tientallen doden en honderden gewonden. In het begin van dit jaar was het resultaat nagenoeg hetzelfde als nu. Het enige wat er in de tussentijd was gebeurd was dat de cijfers nog een keer verdubbeld waren sinds die tijd. Na 2,5 jaar bittere strijd was dat dus het enige resultaat, dat het ongelooflijk veel geld en levens had gekost. We spreken nu over ruim 100.000 slachtoffers. Aan Nederlandse kant waren er dit jaar een geschatte 20.000 doden gevallen. Aan Spaanse kant waarschijnlijk net zoveel, of nog veel meer. Beide kanten hadden dezelfde problemen. Het gaat er dus gewoon continu alleen nog maar om wie het best en langst kan omgaan met die problemen. Wie ze het best kan dragen, wie het meest volhardt in zijn overtuiging. En beide kanten waren nu zo volhard dat ze erin vastzaten. Waar de ruimte voor reden, ratio, steeds kleiner werd. Want wat je je toch wel kan afvragen in dit stadium is, wat verdedig ik op dit moment nog? Wat is precies de waarde van Oostende? De inwoners waren er al lang niet meer en die zouden voorlopig niet terugkeren. Terugkeren naar wat? Een smeulende berg stenen? Een massagraf? De economische materiële waarde van dit vissersplaatsje was sowieso al niet groot, maar was nu gereduceerd tot nul. De strategische waarde dan? Ook dat is bedenkelijk op dit punt. Want een plaats behouden omdat het een goede plaats is met een goede ligging, is maar één afweging. Andere strategische afwegingen zijn bijvoorbeeld, hoe zorg ik dat ik er economisch niet aan onderdoor ga? Hoe zorg ik dat mijn personele capaciteit hier niet desastreus onder te lijden heeft? En deze vragen gelden voor Spanje net zo. Ook zij zouden zich af en toe moeten afvragen waarom ze Oostende ook weer zo graag wilden hebben. Maar daar ging het niet om. Dit was iets anders geworden. Een hond vraagt zich ook niet af waarom hij die tak ook weer zo graag wilde hebben. Wat er precies zo bijzonder aan is. Nee, die bijt zich erin vast alsof zijn leven ervan afhangt. De Spanjaarden en de Nederlanders waren in de strijd om Oostende vergelijkbaar met twee kinderen die allebei hetzelfde stuk speelgoed willen. En die dat eigenlijk allebei alleen maar willen omdat die ander het zo graag wil. Dan krijgen ze ruzie, ze komen er niet uit en dan wordt het een andere kwestie. Dan wordt het winnen, de ander niet laten winnen. Vervolgens gaan ze allebei aan het speelgoed trekken tot het stuk gaat. Dan heeft niemand meer wat om mee te spelen en dan verliezen ze allebei. Oostende was het speelgoed en het was gebroken. Meestal is de aandacht voor het kapotte stuk speelgoed daarna snel weg, maar bij deze twee kinderen niet. Want de afweging die er ooit was geweest voor het beleg, wat hebben we hier aan, wat halen we eruit, wat verlies ik of wat valt er te winnen, daar was dus niets meer van over. Er was ergens tussendoor besloten dat we dit blijkbaar heel graag wilden winnen en dat we daar blijkbaar alles voor over hebben. En er was daarmee een andere dynamiek ontstaan. Nu was het, we hebben nu al zoveel geïnvesteerd dat we niet meer terug kunnen. Anders zouden al dat geld en al die doden voor niets zijn geweest. In for a penny, in for a pound. De Rubicon lag ver achter ons. Voor de pokeraars onder ons. We zaten heads up en we hadden een groot deel van onze stack ingezet op deze hand. Te veel fiches naar voren geschoven. We hadden de preflop re-race van onze tegenstander gecalled en toen zaten we er voor onze halve stack in. Dus ongeacht de flop op het dek en ondanks de middelhoge suited connector in onze hand, moeten we nu doorspelen en hopen op een runner-runner flush of straat. Folder kan niet meer, we zijn pot committed. Klinkt natuurlijk allemaal heel logisch, maar positief is het niet. En wat zal 16-4 ons brengen? Zouden wij, Nederland, de Republiek, de Staten-Generaal en het leger nog met een antwoord komen? Zouden de twee weer in de maat gaan lopen, het ritme weer te pakken krijgen? Of zouden we de neerwaartse trend van de afgelopen 2 jaar gaan doorzetten? Als het in Oostende niet lukt, zou het ergens anders lukken? Zou het beleg van Oostende ooit eindigen? Ja, ik was er laatst. Het is nu niet meer aan de gang, dus het gaat ooit eindigen, dat weten we zeker. Maar hoe lang nog? Hoeveel levens moet het nog gaan kosten? Het ziet er naar uit dat we deze gifbeker helemaal moeten gaan leegdrinken. En hoe zal deze vroegmoderne tragedie gaan aflopen? Dat en meer hoor je de volgende keer bij Nederland in Oorlog. En wij hebben nog steeds Maurits, maar zij hebben Spinola.